Ga me met mij mee naar Romeinen 8, vers 26. Hé, Tom is... die zit natuurlijk met de zondagsschool. Romeinen 8, vers 26. We naderen het einde, volgende week misschien nog een keertje. Wil ik ook naar Romeinen 16, vers 25 natuurlijk. Een heel belangrijk vers voor ons, wat ons zoveel blijdschap en vreugde heeft gegeven, als je dat eenmaal weet. Mijn evangelie. Maar we zitten nu nog in Romeinen 8, vers 26 en dit is toch ook wel een mooi vers. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. Op zich best een moeilijk vers, waar je elke keer weer goed over moet nadenken als je het leest. Dus ik wil er ook weer niet al te diep op ingaan. Maar het gaat mij vooral ook dat de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Dus wij hebben een hulp van de Heilige Geest. En dat zie ik echt als een zegen. Dat je niet gewoon bent gered en nou ja joh, en nou moet je dit, dan moet je dat. En je moet het allemaal zelf doen. Nee, hij komt je te hulp in je zwakheden. Maar wat verstaat men onder hulp in de Bijbel? Wat verstaat men onder hulp in de christelijke wereld? Wat verstaat men onder hulp bij de ongelovige wereld? Dat ze denken, nou ja, ja God, moet ik ook naar de kerk? En men denkt natuurlijk in religies dat hij je kan helpen in je omstandigheden. Dat hij in jouw voordeel zullen werken. Of dat omstandigheden veranderd worden. Of dat men... je hebt allerlei soorten richtingen. De een kijkt zo en tegenaan de ander zo. Maar God wordt natuurlijk vaak als een hulp gezien. Dat hij jou kan helpen. Dat het jou voorspoedig mag gaan. Dat is het eigenlijk niet. In jouw zwakheid. Het gaat om dat hij je helpt toch. En dat het maar goed gaat. Een welvaartsevangelie heb je natuurlijk ook. Maar kijk in de Bijbel. Ja, hij is natuurlijk ook een helper. Dat is ook een naam. Hij is een helper. Een schild voor die op hem betrouwen. Maar ik heb even in de psalmen even gekeken. Laten we daar even heen gaan. Even snel de langs gewoon. Psalm 94 vers 17. God is ook een hulp. Nou ja, hoe help je iemand ja? Psalm 94 vers 17, hier spreken we over Israël. 94 vers 17, daar staat. Ten ware de Heere mijn hulp geweest waren. Een hoofdletter, hij is een hulp. Dus mijn ziel had in de stilte gewoond. Dus als de Heere mij niet had geholpen, dan had ik in het graf gelegen, zegt hij eigenlijk. Dus hier, een Israëliet, gaat over Gods wraak. Staat er boven in hoofdstuk 94, Psalm 94. Maar ziet de Heere mijn hulp. Dus hij heeft de Heere als een hulp ervaren in zijn leven. En dan heeft hij het over de omstandigheden in die tijd van de grote verdrukking. En toen de tijd, toen David dit schreef, die is ook door de Heere geholpen. Maar ook vaak ook vermaand. Hè? Denk aan Bathsheba bijvoorbeeld. Maar kijk in Psalm 108, vers 12. Ik zeg het even gauw er langs. Om niet al te snel bij stilstaan, maar niet te veel. 108 vers 12. Zult gij het, vers 11. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Zult gij het niet zijn, o God, die ons gestoten had en die niet uittocht, o God met onze... Oh, vers 13. Geef gij ons hulp uit de benauwdheid. Zie je? Want des mensen heil is ijdelheid. Dus help ons uit deze benauwdheid. En dan heeft hij het echt over een fysieke hulp. Uit de benauwdheid. En hij is een hulp. Dus ja, je kan de hele Bijbel lezen. En ik weet, psalmen worden ook veel gelezen. En ik heb daar niks op tegen. Maar je moet opletten of je echt alles op jezelf gaat toepassen. Want gaat hij mij ook helpen? Nou, ga open doors maar lezen. Dan zie je dat heel veel christenen niet uit die benauwdheid geholpen worden. En hoe kan dat dan? Ja, Psalm 119... 119 vers 173. 173. Laat uw hand mij te hulp komen, want ik heb uw bevelen verkoren. Dus ik heb uw bevelen gedaan, dus kom mij nu te hulp. Ja? Dus dat is eigenlijk een als-dan situatie, toch? Ik heb dit gedaan, nou moet u mij te hulp komen. 121 Vers 1. Ik hef mijn ogen op. En die, dat weet ik nog goed, een van mijn eerste Bijbelstudies was daar een hele studie over. Ik hef mijn, dat ik tenminste toen ik net gelovig was geworden en nog niet rechtsneed. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Nou, mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Nou, en hij ziet in vers 3, noemt hij ook hem de bewaarder van het volk Israël. Dus daar komt mijn hulp vandaan. De hulp is van de Heere. Nou, algemeen gezien kunnen wij daar natuurlijk gewoon ja op zeggen. Want we lezen net ook dat de Heilige Geest komt ook onze zwakheden mede te hulp. Nogmaals, wat bedoel je? Wat wordt er bedoeld met hulp? 124 vers 8, laatste. Kijk, nou, die kennen we natuurlijk ook wel, toch? Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Nou, dat werd bij ons in de kerk, werd dat toch gezegd? Toch een deel van, ja, dat werd gezegd bij ons in de kerk door de dominee, ja? Onze hulp is in de naam des Heeren die de hemel en aarde gemaakt heeft. Nou ja, kijk, bij Israël is dat natuurlijk fysiek gebeurd. Kijk maar hoe dat ging. Ze gingen in afvalligheid en dan werden ze door de vijanden overwonnen. Liet God dat toe. Die liet hun dan in gevangenschap afvoeren. Maar zodra ze zich bekeerden, dus zijn bevelen gingen opvolgen, wat we net lazen, gehoorzaamden. Nou, toen kwam hij ze te hulp en dan werden ze weer bevrijd. Dus dat is fysieke hulp van de vijanden. Zeer zeker uit die benarde omstandigheden. Maar als we nu kijken in Romein 8 vers 26 komt de geest onze zwakheden mede te hulp. Dat staat over onze zwakheden. Maar komt hij dan nu ook niet te hulp? Als je in Handelingen kijkt bij de apostel Paulus bijvoorbeeld. Ja, dan zat hij toch in de gevangenis. Wat gebeurde er toen? Ze zongen en wat gebeurde er toen? De deuren gingen open. Bij Petrus, maar dat is niet onze apostel, weten we ook. Die werd uit de gevangenis bevrijd. Hè? Hij zat geboeid en liep langs de eerste wacht, langs de tweede wacht. En toen stond hij buiten. Fysieke hulp. Nou, dan zeg je, ja, maar oké, maar we hebben het niet over Paulus. Maar die werd ook geholpen. Zeer zeker. Want in Handelingen 26, vers 22, zien we ook staan wat Paulus, dat Paulus zegt. Daar zegt hij, kijk, in vers 21, dat is de reden voor Agrippa. Deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Nou, toen heeft de Romeinen hebben hem gered, toch? Dan staat hier dan, hulpen van God verkregen hebbende sta ik tot op deze dag. Betuigende beide, kleine en groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeet en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Hulp van God verkregen hebbende. Nou, de Romeinen hebben hem toen geholpen. En toen dat hij uit hun handen bevrijd werd. Maar Paulus zegt, ik sta tot op deze dag. Als ik terugkijk, heb ik hulp van God gekregen. Nou, bijvoorbeeld, hij werd ook nog een keer gestenigd. Hè? Nou, als Joden wisten al hoe je iemand moest stenigen. Kijk maar naar Stefanus en dan was je dood hoor. Paulus is toch in leven gebleven. Toen heeft hij ook waarschijnlijk dat visioen in de derde hemel gekregen. Maar hij deed ook tekenen, wonderen, gezondmakingen. Dat deed hij ook allemaal. Daarin heeft God natuurlijk ook bevestigd wat Paulus predikte. En hem ook gesterkt in al die tijd. Maar hij heeft ook fysieke omstandigheden gekend. Waarin hij natuurlijk bevrijd is. Maar als je dan kijkt in zijn geheel. Dan zeg je bij jezelf, nou, als ik 2 Korinthe 11 lees, dat hoef ik daar niet heen te gaan, hè, dat weten jullie. Gevaren van mijn geslacht, gevaren van dit, gevaren van dat. Zoveel keer gestenigd, zoveel keer, één keer gestenigd, in de diepte doorgebracht. Ik heb schipbreuk geleden, ik ben gegezeld, ik ben met roede geslagen. Wauw, dan denk je, ja, waar is nou die hulp uit de benarde omstandigheden? Dan zie ik dat niet. Dan zie ik niet die hulp. En daarom is het ook belangrijk dat als je kijkt in de Bijbel, als je wil weten wat Paulus leert, moet je niet in Handelingen zijn. Dat doet men vaak, om te rechtvaardigen, ook Paulus doopte. He? Dus men zegt natuurlijk nooit Paulus besneed, want dat willen we natuurlijk niet. Maar doopte, hij deed wonderen, dan gaan ze allemaal naar de Handelingenperiode. Maar dat heeft allemaal te maken met het verslag van Paulus' reizen. In ieder geval met zijn bediening en afvalligheid van Israël, de val van Israël, enzovoort, enzovoort. Maar als je wil echt wel weten wat hij leert, Nou, als je iets uit Handelingen pakt, kijk dan in zijn brief of hij het daar bevestigt. Zo niet, is dat niet voor ons voor vandaag. Dat had toen een bedoeling. In verband met Israël. Dus daar moet je goed op letten. Dus ook met die hulp, ja. Nou, dan zie je al die omstandigheden. Een paar keer lees je dat in Handelingen. Maar in feite voor de rest lees je in 2 Korinthe 11. Nou, dan heeft hij dus heel weinig hulp gekregen van God om hem uit die benarde omstandigheden te halen. Dan zie je helemaal niks eigenlijk. En dan denk je, hoe zit dat dan? Hebreeën 2 vers 18. Hebreeën 2 vers 18. Nou, dat is een brief aan de Hebreeën geschreven, maar zoals bij Paulus, maar ook in de Evangelie, ook bij Hebreeën, lees je ook algemene waarheden die voor elke bedeling gelden. En Handelingen, of Hebreeën 2 vers 18, als je aan die hulp denkt, dan denk je, oké, Hebreeën 2 vers 18, want in hetgeen Christus, hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Zie je wel? Dus Christus is in alles verzocht. En hij heeft geleden. En God heeft hem ook niet uit omstandigheden gehaald. Integendeel. Christus zegt in Hof van Gethsemane, dacht ik dat hij zei. Ja, verlos mij van deze uren. Maar wacht even. Maar hierom ben ik gekomen. Ik ben juist gekomen. En ook om daar aan het kruis te sterven. En toch is hij ook aan het kruis door God verlost. Ja? Dat wil zeggen, hij is gestorven in de wetenschap dat God hem uit de dood zou opwekken. Dat wist hij vanuit de schrift. En daarom is hij ook gegaan in dat geloof in het woord van God. Maar hij is wel die weg gegaan. En Christus is dus in alles verzocht en hij kan ons dus te hulp komen. Nou, verzocht, wat voor gebied? Geest, ziel en lichaam. Daar is hij op alle punten verzocht. Kijk maar bij de verzoeking in de woestijn. Nou, en daar staan wij tot op de dag van vandaag ook allemaal nog steeds aan bloot. En hebben het over die verzoekingen. Nou, en te hulp komen, en we weten, er zijn leerlingen, ja, die willen dat God juist al die verzoekingen en al die vervelende dingen, dat hij jou daarvoor bespaart en dat hij dat wegneemt. Kijk ook in Hebreeën 13 vers 6. Dus als je dit soort teksten leest, dan denk je, ja, maar... Dus dan kom je natuurlijk in verwarring, want we zitten nu in een Hebreeënbrief. En dat gaat ook allemaal over hulp. En dan zie je in vers 6, zodat wij vrijmoedig durven te zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Nou, oké. Terug naar Romeinen 8, vers 27. Hij komt onze zwakheden mede te hulp. De Heer is mijn helper. En dat is toch zo? Wat kan een mens mij doen? David ging toch ook op Goliath af? Nou, hij komt in de naam van de God van Israël. Dat was maar een onbesneden heiden. En hij ging. Hij kwam in de naam van de Allerhoogste God. En wat kan een mens mij doen? Niets kan een mens mij doen, toch? Christus zegt ook al, ja, vrees niet voor mensen. Vrees voor God die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Nou, welk mens kan mijn ziel nog? Wat kan een mens mij doen? Ja, mij doden. Maar voor de rest niks hoor. Want ik ga er voor eeuwig de heerlijkheid in, ja. Dus ja. Dus wat kan een mens mij doen? Maar je krijgt de situatie te maken dat je toch denkt, ja heren, wat nu? Romeinen 8, ja. Wat nu? Die de harten doorzoekt. Sorry, vers 26. Desgelijks. Wat bedoelt hij daarmee? De context moet je natuurlijk in de gaten houden. Maar je ziet, de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Dus wat ga je bidden in die situaties? Maar in vers 27, daar zit het waar het om gaat. Die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij voor God, naar God voor de heilige bidt. Dat wil zeggen in overeenstemming wat God wil. En dat is ook het punt, hè, als wij bidden. Wij moeten bidden in overeenstemming met de wil van God. Als je dat niet doet, dan kan je bidden wat je wil. Dan verhoort hij het niet. En dan luistert hij ook niet. Je moet bidden in overeenstemming met zijn wil. Maar de hulp zit dus daar. En we moeten kijken. Als je kijkt in vers 26, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden. Dus ook de geest. Dus er is nog iets anders wat mij te hulp komt. Nou, de context is dus, nou, het zuchten. Kijk, in vers 18 heeft hij het over het lijden van deze wereld. En in vers 19, nou, dat hebben we net ook nog gelezen, dat de schepsel verwacht de openbaring der kinderen gods, want het is ongerechtigheid om je heen wat je ziet. Geen koninkrijk waar vrede is. Want, waarom niet? Het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om die ziel die het der ijdelheid onderworpen heeft. Sinds de val is de schepping aan de ijdelheid onderworpen. Compleet leeg. Leegheid. Nietsheid. Ja? Wat produceert het? Alleen maar dood en verderf. De zonde. Ja? Adam en Eva zijn de hof uit. En sindsdien is dat het resultaat. Doornen en distels. Ijdelheid. Maar er is een hoop. Vers 21. Op hoop dat ook het schepsel, dus in die hoop, ja, zelf zal vrijgemaakt worden. Dan hebben we het weer. Vrijgemaakt. Van de dienstbaarheid der verdevenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen gods. We hebben vrijheid, want wij zijn zijn kinderen. Want wij weten, zie je, de context is dat het ganse schepsel tezamen zucht. En tezamen als in baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf. Zie je het? Wij zuchten totdat hij ons komt halen in de lucht. Dus ja, dan leef je niet in een situatie dat je denkt, nou, halleluja, prijs weer, het gaat me allemaal goed. Nee, kan ook vaak helemaal misschien niet goed gaan. Ziekte bijvoorbeeld, of andere zaken op je werk, dat het allemaal slecht gaat. En dat is allemaal gevolg, dan hoeven wij niet te zeggen van, ja, waarom ik nou, of hoe komt dat nou? Want dat is een gevolg van de zonde in de wereld. De dienstbaarheid der erfenissen die we hier staan. Dus het zuchten. En dat doen wij dus ook als gelovigen. En dan zie je in die context, en dan zie je in vers 24 ook, wij zijn in hoop zalig geworden. Dus wij verwachten het vers 25 met lijdzaamheid. Als wij dingen weten dat hij niet alles wegneemt van de omstandigheden, dat maakt jou, dat is ook een hulp, vind ik. Als dat je allemaal valse verwachtingen hebt. Dus dat redt mij ook van emotionele ontsporing, zeg maar. Van, allemaal zo. Gebeurt er nou allemaal? En kan God dat nou? Dat heb ik niet, want ik weet dat God nu zo niet werkt. Het zuchten, dat doe ik ook. Door de omstandigheden en ook door verkeerde beslissingen kan ik ook zuchten natuurlijk, die ik maak in mijn leven. Nou, dan zie je, dus ik heb ook die hoop van de verlossing van mijn lichaam, want dat produceert ook. Hè? Ik heb nou weer bijvoorbeeld met mijn werk last van mijn knie. Ja, dat moet je met mijn werk weer niet hebben. Maar ja, dat hoort bij het ouder worden. En dan weet je, oké, maar eenmaal heb ik dat nieuwe lichaam. Ja, dus dat weet je. En dan denk je, oh, mijn hoop is gelukkig niet dat ik, ja, eenmaal houd het op en dat is het dan. Nee, want dan begint het pas. Dus dat is voor mij een hulp in mijn denken, in mijn emoties. Maar de geest komt toch ook, zie je, naast die hulp, in het lijden en het zuchten, komt hij toch ook mijn zwakheden te hulp. Dus ik heb ook de geest. Stel je voor, als ik de geest niet zou hebben, hoe zou je dan leven? Had je alleen je eigen geest, je eigen oude mens? Want we hebben vorige keer al gezien, ik heb de geest nodig, Romeinen 8, zodat ik de werking van het lichaam kan doden. Moet je nagaan, als je de geest niet zou hebben, dan zou ik dus hulpeloos zijn. Ja, ik was gered, maar ja, en dan? Nee, ik heb nu de geest om juist in die omstandigheden mij te kunnen helpen. Nou, dat is een geweldig iets. En dan zie je dus ook in vers 27, die de harten doorzoekt. En daar zit nou die hulp. Kijk met me mee in 1 Kronieken 28. 1 Kronieken 28. Zeg ik dat goed? Ja, vers 9. 1 Kronieken 28, vers 9. Nou, kom op. Daar zegt David: Gij, mijn zoon Salomo, kende God uw vaders. En dus hij draagt het over aan Salomo met de tempel, dat hij de tempel gaat bouwen. En dien hem met een volkomen hart. Hier met je hart dien je hem. Daar begint het. Niet ik ga dit doen, ik ga dat allemaal doen. Nee, het begint in je hart. Dienen. En met een willige ziel. Vrijwillig. Niet moeten. Want de Heere, kijk, doorzoekt alle harten. Dus wie doorzoekt naar alle harten? De Heere, hier, met hoofdletters. Hij verstaat al het gedichtsel der gedachten. Ik wil niets van hem verborgen houden hoor. En indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Zie je het? Nou, wat doe jij? Paulus zegt ook toen hij in slechte omstandigheden zat in 2 Korinthe 1. Dat hij zegt, ja, we hadden in onszelf al het vonnis des doods. En wat deed hij? Je hebt maar één uitweg, dat is de Heer. Ja? Dus indien gij hem zoekt, hij zal van u gevonden. En natuurlijk, hij is altijd bij ons. Maar je moet dagelijks, dat is ook het gebed, dat is hem zoeken. Niet dat hij onvindbaar is, dat hij denkt, wat is die ver weg. Nee, dat is het contact met hem onderhouden. Dat doe je door gebed. Nou kijk, dan zal hij door u gevonden worden, maar indien gij hem verlaat, hij zal u tot in eeuwigheid verstoten. Kijk, nou moet je recht snijden. Ja, want dan heb ik een heel groot probleem. Dan zal hij mij verstoten. Nee, dat is niet zo. Maar dat is zeer zeker waar. Hij doorzoekt onze harten. En als je hem zoekt, dus dat is het gebed, Salomo, zoek hem. Want dan kan hij jou helpen in de omstandigheden. Hoe? Nou, de Heilige Geest, die helpt ons, zegt hij toch? God doorzoekt onze harten en de Heilige Geest die helpt ons. En wat heeft de Heilige Geest nodig om ons te kunnen helpen? Het woord van God. Als jij het woord niet leest, ja, dan, ja, want, ja. Kijk, je blijft gered, je blijft verzegeld. Het is echt niet zo dat de vrede gelijk weg is in je hart. Maar als je natuurlijk, als de Heilige Geest niet in jou, hoe zeg ik dat? Geactiveerd wordt, zeg maar. Dat hij gaat werken in jou. Gelooft in u. Nee, die werkt in u die gelooft. Geloof doet je moeite met je hart. Geloof in de teksten. En dan gaat die geest gaat in jou werken. En dat is wat we hier zien staan. De Heilige Geest heeft het woord van God nodig. Dus die de harten doorzoekt. Nou kijk, Hebreeën 4 vers 12. Hebreeën 4 vers 12. Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. Voor de een is het levend makend, voor de ander is het dood het. En gaat door tot de verdeling der zielen des geestes en des samenvoegselen en des mergs. Dat is het lichaam, samenvoegselen, je lichaamsleden en het merg. Ja. En is een oordeler der gedachten. En de overleggingen des harten. Zie je? Dat is wat dat woord doet. Dus als jij het woord leest, leest het woord jou. Je kijkt in de spiegel, zoals je soms ook in de spiegel kijkt, dan zie je jezelf. En dan zie je dus wat er, nou ja, je haren komen, of wat dan ook. Of zie je dingen die je denkt, oh, dan moet ik even een beetje. Nou, dat doet het woord met jou ook. Van binnen in je hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Voor hem. Kijk, wat staat er in vers 12? Het woord Gods. Dus God is één met het woord wat je hier voor je hebt. Dus hij doorzoekt je harten. Dat gebeurt dus ook met het woord. Alle dingen zijn naakt en geopend voor degene met welke wij te doen hebben. Dat is wel mooi om te zien. En zo doorzoekt hij dus onze harten. Dus wat doet God? De Heilige Geest, God, hij doorzoekt. Hij zoekt het woord van God in ons. In ons gebed. Dus ja, je kan natuurlijk bidden tot de Vader. En mag alles bekendmaken natuurlijk, ja. Maar als je effectief gebed wil hebben, wat ook gaat werken in jou, dat hij jou te hulp komt, dan heb je het woord van God nodig. Want daar zit die versterking. Kijk, Efeze 6 vers 18. Nou, heeft Paulus het over de wapenrusting. En de een zegt, ja, dat hoort wel bij de wapenrusting, de ander niet. Want er staat namelijk geen uitrusting bij. Hè. Je hebt bijvoorbeeld de helm der zaligheid, geloof ik dat het is. Het borstwapen der gerechtigheid. Dat zijn allemaal onderdelen van de wapenrusting. Vers 18, met alle bidding en smeking. Dus het bidden en smeken is ook. Pak anders die stiftjes, leg ze anders zo neer. Dan hoor je dat allemaal niet. Kijk, met alle bidden en smeking. Biddende te alle tijd. Ja, ik vroeg er zelf om, dus... In de geest. Tot hetzelfde wakende. Met alle gedurigheid en smeking voor alle heiligen. Dus voortdurend. Je waakt ook in het gebed. Ja, je staat even stil. En je gedachten concentreer je op de situaties. En op de Heere. En dan met het woord. Dat is bidden in de geest. En Paulus zegt in Romeinen 8 nog, wij weten het niet. Maar hier Efeze 6 is de boodschap, is compleet. En dan zie je dat je nou in staat wordt geacht dat je in de geest komt binnen. Omdat je bent nu de verborgenheid, weet je. Je weet nu toch, als het goed is, weet je wat je nu wel en niet kan verwachten van God. Waar je nu wel en niet voor kan bidden. Dat hebben wij geleerd van de apostel Paulus. Dus dan kan je in de geest bidden. En dat wil zeggen, wat is in de geest bidden? Dat is in overeenstemming met zijn wil, met zijn woord. Dus dat wil zeggen, 2 Timotheüs 2 vers 15, recht gesneden. En dat je weet, Efeze 1 vers 10. Dat zijn toch twee dingen die je heel snel leert met deze boodschap. Dat je weet, hey, wij hebben een hemelse bediening. Wij zijn gezet in de hemel. En hij is bezig, Efeze 1 vers 10, om alles in Christus te brengen. Maar dat doet hij niet zowel in de hemel als de aarde tegelijk. Hij is nu in de hemel bezig. En er gelden nou eenmaal andere leefregels en voorschriften voor. Evangelie. Als op de aarde is. Dus dat is daarom zo cruciaal. En dan kan je dus ook in de geest gaan bidden. Want heel vaak mensen weten in het begin, als ze deze boodschap leren kennen, van ja, wat is mijn gebedsleven? Nou, omdat ze in het verleden hebben ze altijd gebeden, terwijl ze het eigenlijk ook niet wisten. Maar eigenlijk een beetje zoals de heidenen bidden. Lang bidden om verhoord te worden. En dan denk je bij jezelf, nou, als ik nou dit vraag, dat vraag, vraag zus, vraag zo. Allemaal vragen. En nu weten ze opeens, hey, ik heb alles al. Dus ja, waar ga ik nou voor bidden? Ja, dat is dan een legitieme vraag. En dat ga je leren met dit. Dus, bidden in de geest. En zo ga je nu bidden. Dus dat is dat je zijn wil kent en dat je nu weet hoe hij jou gaat helpen. Wat houdt die hulp in? En dat is dus in je zwakheden hulp helpen. Dus niet dat hij jou alleen maar voorspoedig maakt, fysiek gezien en al dat soort dingen. Nee, juist in je zwakheden. En dat is geleid door de Heilige Geest bidden. Want 1 Korinthe 2 leert ons ook dat dit, nou laten we maar even heen gaan, 1 Korinthe 2 vers 13. In vers 12 spreekt hij over dat wij weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Ik heb nog nooit de Heilige Geest zo hardop tegen mij horen praten met woorden. En jullie ook niet. En er zijn mensen die zeggen, die dat wel denken te horen. Maar het is niet zo. Het zijn woorden die de Heilige Geest leert. Woorden, dat zijn de Bijbelse woorden. Mijn woorden zijn geest en leven, zegt Christus. Het zijn geestelijke woorden. En die zijn hier opgeschreven. Dus dat zijn de woorden die de Heilige Geest leert. Dus bidden in overeenstemming met zijn wil, dat we zijn plan kennen. Dat is dat wij een gebed hebben wat geleid wordt door de Geest, dat in overeenstemming is met zijn woorden in de Bijbel. Want Gods Geest getuigt met onze geest. En zo werkt het nu. Gods Geest getuigt toch in onze geest? Jazeker. Maar hoe dan? Toen ik net geloofde, ja, ik ervoer natuurlijk wel de blijdschap. Maar ik heb naar die broeder geluisterd en toen ben ik gelovig geworden. Maar ik ben pas echt gaan leren wat ik geloofde, wat ik wel en niet moest, en zeker naar het recht snijden, maar toen ik de Bijbel ging lezen. Want de Geest openbaarde dit zag niet zomaar in mijn geest. Van, nou Jan, je bent een kind van God en je bent verzegeld tot de dag der verlossing enzovoort. Dat is niet zo. Gods Geest overtuigt mij toen ik dit ging lezen. En toen kwam voor mij de overtuiging. Dus iemand kan 100 keer wat zeggen tegen jou, hij stierf voor je zonde. Nou, dat zei hij tegen mij ook. Dat geloofde ik ook met heel mijn hart toen. Maar ik wist inmiddels ook al dingen van de Bijbel. Maar dan nog, je geeft je hart over aan hem en dan ga je het lezen en dan word je bevestigd. Dan ga je zien, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dat leer je hieruit. En dan komt die echte overtuiging. Dan ga je het ook echt zeker weten, omdat het de woorden zijn geest getuigt met mijn geest. Dus de geest heeft dit woord nodig om in mijn geest te getuigen en die zekerheid te geven. En die krijg ik dan ook. Als dat iemand gewoon tegen mij dat zegt. Ja, dan kan ik de volgende nogal weer vergeten zijn. Nou ja, wat zijn die zwakheden van ons dan, ja? Nou ja, die omstandigheden in Romein 8, waar hij over spreekt, over dat zuchten. In de slechte omstandigheden. En dat jij het niet doet, maar dat hij het in jou moet doen. Want die zwakheden, ja, wat zijn die van ons? Nou kijk, 2 Korinthe 12 vers 5. Paulus spreekt erover. 2 Korinthe 12 vers 5. Nou, Paulus, dit is een uitleg van de Bijbel, wat de zwakheden zijn. En in vers 5, daar spreekt hij over, hij heeft dus dat visioen gekregen, hij is in het paradijs geweest, vers 4. En dan zegt hij van, zodanig zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Hij heeft de Heere gezien, hij is daar in de derde hemel geweest. Er is heel wat om te roemen, ja, om daar trots op te zijn. Maar nee. Hij zegt, ik zal daar niet roemen, maar in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn. Ik zal de waarheid zeggen, maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij mij hoort. Ik ben de minste van de apostelen, ik ben er maar gewoon mens. Ik was een zondaar en de ergste van allemaal. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen, kijk, niet zou verheffen, dus hoogmoedig zou worden, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Kijk, hierover had geen blijdschap. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. 3 maal gebeden. En toen kreeg hij antwoord van Christus. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik kan het niet. U moet het in mij doen. Zo zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Dus ik moet zwak zijn. Ik moet alles aan hem overgeven. En dan kan zijn kracht in mij werken. En dan zie je ook, daarom, nu heeft hij wel blijdschap, heb ik een welbaag in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden. Kijk, om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nou, dat is dus, dat zijn de zwakheden die Paulus van zichzelf noemt. En ja, dat zijn die omstandigheden waarin je verkeert, waarin hij alles heeft meegemaakt. Waarin je eigen vlees, ja, je kan het proberen te overwinnen. Hij kreeg met overheden te maken, met het zwaard, uit zijn gevangenis. Je kent al die omstandigheden. En je, nou ja, ik wou het zeggen over deze tijd, maar dat ga ik niet doen. Maar daar heeft hij mee te maken gekregen. En God heeft hem er niet uit verlost. Maar hij is hem wel tot hulp geweest, toch? Juist. Hoe? Door zijn genade. En in dat hart doorzoeken. Paulus heeft hem gebeden. Maar Paulus heeft hier ook iets moeten leren. Net zoals Romeinen 7. Toen dacht hij door de wet. Heeft hij ook moeten leren dat hij zei, ik ellendig mis. Maar dat bad hij tot God de Vader. Hij bracht bij hem. Maar er moesten nog dingen geopenbaard worden. Maar wij hebben dat nu allemaal in de Bijbel. Dus als wij in zo'n situatie terechtkomen, kunnen wij dit allemaal in ons gebed. We herkennen dingen. En dat bij de Heer brengen. Paulus moest horen, ja, mijn genade is u genoeg. Wij hoeven nu niet meer te bidden. Wij weten, bidden in de geest. Ik ga niet meer 3 keer bidden. Wilt u dat alstublieft van me wegnemen? Want ik heb last van mijn hart. Of ik heb, noem maar wat. Dat hoef je niet meer te doen. Want we weten het antwoord. Dat zit namelijk in zijn genade. En dat is genoeg. En die omstandigheden, daar komt hij dus niet in te hulp. Maar komt hij wel in de omstandigheden te hulp. Waar? In je hart. Maar je brengt nu dit in je gebed. En dan zie je, dat is wat de geest nodig heeft. Want dan kan het in jou geactiveerd worden. Dat is wat bidden eigenlijk is. Praten met God. Kijk, hier gaat het om Christus wil. Dus dan word je vervolgd vanwege Christus. Dat is bij Paulus natuurlijk gebeurd. Maar je kan ook in situaties komen dat het niet om Christus wil is. Omdat we zuchten allemaal in dit lichaam. Ook om dingen die niets met de Bijbel te maken hebben. Om vanwege de zonde, beslissingen in je leven. Of jou kan niet... He, er is op Katwijk iets, maar het is er nou niet iets ergs gebeurd. Dat een mevrouw die heeft een kind overreden. En dat hoofd is in die wielkast gekomen. Vreselijk. Vreselijke toestand op school. Kind van... Maar nog, wat er dan nog zo erg is. Die oma, die vrouw die ging normaal altijd met de bakfiets. Ging nu 1 keer met de auto. En een oma, die had haar kleindochter. Ging ze ophalen en die was op weg naar de markt. En dan gebeurt dat. Als oma, het is jouw kleinkind. Wat is er erger dan dat? Dat je het kind is aan jou toevertrouwd. Je kan er niks aan doen. Helemaal niks. En die andere vrouw, daar is ook wat mee gebeurd. Waarschijnlijk ook toevallig met een andere auto. En dan gebeuren er dingen die je niet in de hand hebt. En dan gebeurt je dat. Heeft niks met Christus te maken dan in ieder geval. Hè? Maar het waren wel gelovigen. Dus dat weten we toevallig. Dus hoe ga je daarmee om dan? Ja? Hoe ga je daarmee om? Heer, had u dat dan niet kunnen voorkomen? Waarom gebeurt mij dit nou? Dat zijn dingen die gebeuren in een zondige wereld. Ook bij gelovigen. En wat heb je dan nodig in zulke situaties? Ja, dan heb je de hulp. Mijn hulp is van de Heer, toch? Maar hoe helpt u mij nou? Dat is gewoon hier van binnen. En dan moet je weten, bidden, dat zijn genade is genoeg. Moet je dat allemaal bij hem bekendmaken. En dan zal je zien dat hij je de geestelijk te hulp komt. Kijk, Efeze 3 vers 16. Dat gebruik ik natuurlijk wel vaak. Efeze 3 vers 16. Opdat hij u geeft aan de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. Ziet hier, dus er is een bekrachting. Mijn genade is u genoeg. En ziet, het is de genade, het evangelie van Gods genade, de verse, de woorden van de Heilige Geest uit het evangelie van Gods genade, dat is de versterking in de inwendige mens en het is de geest die dat doet. Zie je, de geest komt mijn zwakheden mede te hulp. Maar hoe doet hij dat? De geest die komt in actie zodra jij dat dus, wat Paulus ook deed, bij de Heere bekend maakt. En wij maken nu bekend, Paulus moest het nog leren, maar wij hebben het hier in de Bijbel staan, de verse. De woorden van de Heilige Geest. En dat is wat je bekend maakt. En dan word je door die geest versterkt in de inwendige mens. Dat is mijn genade is u genoeg. Zo werkt genade in deze tijd. Kijk, de wet die werkt, dat is, uitwendig. En dat is niet te gehoorzamen, de wet. Dan neemt de zonde toe, dat weten we, dat kunnen we niet. Maar de geest van het nieuwe verbond, maar die geest hebben wij ook. Waar werkt die? Die werkt inwendig. En dan zijn we wel in staat om te gehoorzamen. Want hij gaat het namelijk in mij doen. Dus ik heb, als we spreken over de geest komt mede mijn zwakheden te hulp, dan spreken we over een geestelijke hulp. Daar gaat het om. Wat Israël allemaal fysiek kreeg, ook aan hulp, dat hebben wij geestelijk. En dat is met het woord van God. Denk aan 1 Korinthe 10 vers 13 bijvoorbeeld. 1 Korinthe 10 vers 13. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Kijk, hier daarvoor heeft hij het over Israël in de woestijn en allerlei dingen die ze gedaan hebben. Dat je denkt, hoe bestaat het? Complete ongehoorzaamheid, rebellie, hoererij, enzovoort enzovoort. En dan zie je ook die fysieke straffen van God. Het is allemaal fysiek wat je ziet gebeuren. En dan zegt hij, maar ja, bij jullie, die verzoeking die jullie hebben, dat is menselijk, ja. Het is niet van God. En het is ook niet boven jouw kunnen uit, want God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden, boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, of de ontsnapping, opdat gij ze kunt verdragen. Nou, je weet het, hij geeft de uitkomst, maar er staat niet dat hij dat wegneemt, die situatie. Dat is het punt. Want hoe doet hij dat? Hoe geeft hij ons de uitkomst in moeilijke tijden en verzoekingen? Noem het allemaal maar op. Dat is door het woord van God. En kijk, Filippenzen 4 vers 13. En wat is dan? Nou, dat is die bekrachtiging van binnen. Zodat je het kan verdragen. Als het woordje verdragen. Kijk, het woordje verdragen heeft te maken met lijden. Anders hoef je niet te verdragen. Hoef je niet vol te houden. Zie je, dus dat betekent dat hij in die omstandigheid niet die omstandigheid wegneemt, maar dat hij zorgt dat jij het kan dragen. Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Alle dingen. Ik zal nog een tekst lezen, hou je vinger hierbij hoor. Maar hij zegt ook, hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen, bovenal wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Ik citeerde Efeze 3 vers 20. De kracht die in ons werkt. En dat is de uitkomst. De Heer heeft mij van alles verlost, zegt Paulus in de gevangenis in Rome. Ja? Maar Paulus zat wel gevangen. Maar hij heeft hem inwendig versterkt en verlost. Zodat hij daar niet aan ten onder ging. Emotioneel gezien. Nou, dus kijk. Dus wat is dan de oplossing voor ons? Hij komt ons te hulp, de Heilige Geest. Je begint vers 6 en 7, Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en zinnen bewaren in Christus Jezus. Er staat dus niet die omstandigheden gaan weg, maar je hebt de vrede van God in je hart. Hier zie je wat minister Koolmees van de week ook zei, ik weet niet wie het weet of wie het gezien heeft, maar met de notulen, dat was stoom afblazen. Het gehoord? Dat zei hij. Ik zeg daar niks, geen oordeel over, maar dat is die uitdrukking gaat het bij mij even over. Nou, dat is eigenlijk wat hier ook staat. Stoom afblazen, ja? Heb jij niet als moment dat je het kwijt moet? Kijk, ik heb Paulen nog, dan kan ik het op Paulen nog eens, ja? Maar als je alleen bent, dan wie ga je het dan doen? Nou, ik praat ook veel in mezelf. Ik heb nooit ruzie met mezelf, maar het kan opluchten. Maar nee, maar de dingen die overkomen, de Heere, je kan er altijd bij hem terecht. Waar je ook bent. Te alle tijden. In bed, onder de douche, op je werk. Je kan het altijd bij de Heer bekendmaken. Dat is die relatie. Dat is het bij hem bekendmaken. Dat is, ik weet, ik heb een luisterend oor. En hij begrijpt mij. Hij kent mij. Ik ben geaccepteerd in hem. Ik weet één ding zeker. Hij verwerpt me niet. Hij zal het allemaal luisteren. En nou, ik maak het allemaal bekend. En ik heb de vrede van hem in mijn hart. Die zorgt, kijk, dat is het. Dat is het verschil met de ongelovigen. Ik heb zijn geest in mij. En de vrede, de rust, die alle verstand erboven gaat. Kijk, die zal mijn harten waar die onrust is. En die onvrede. En uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Beschermt dat. Ja? Dat je niet door de emoties geregeerd gaat worden. Zonder dat je emoties natuurlijk dood zijn. Want die zijn niet verkeerd op zich. Maar nu komt vers 8 en 9... Dus je kan het allemaal bekendmaken. En je ziet, hij geeft ze vrede in je hart. Maar vers 19, dat is de hulp zoeken en krijgen. En zo helpt hij. Zie je? Al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, wat rein is, al wat lieflijk is. Al wat weluit, zo er enige deugd is, zo er enige lof is. Bedenk datzelfde. Dat is het. Dat is wat Paulus opschrijft in zijn brieven. Dat ga ik overdenken. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En dan zie je, de God des vredes zal met u zijn, in die omstandigheden ook. Terwijl die hetzelfde blijven. Maar dat je, net zoals Paulus kan zeggen, we hebben dat liedje van, wat omgedraaid is op de trouwerij van Barry en Rachel. Heeft het omgedraaid. Uw genade is mij genoeg. He? En dat is het. Uw genade is mij genoeg. Dat je dat beseft. En dat maak je bekend bij de Heere. Kijk dus, terug naar Romeinen 8, afsluitend. Het onderwerp is de zegeningen van God en die we in de Romeinenbrief kunnen vinden. Dat ja, je bidt en je weet, ik zal nooit zeggen van de hemel is van koper, hij hoort me niet. Heeft hij me verlaten soms? Of waar was u nou, nu dit gebeurt? En waarom ik? En wat ben ik toch zielig? En waarom helpt u mij niet? En waarom krijg ik dan kanker? Of andere dingen. Nee, maar je hebt wel die situatie waarin je zit en die zijn niet altijd leuk. Maar dan weet ik altijd, ik kan het allemaal bij mijn kind maken en hij kan mij ook te hulp komen in die situaties. En hij doorzoekt mijn hart naar het woord. Dat woord van God, dat breng ik bij hem bekend, daar kan ik aanspraak op doen, toch? Ben ik dan hoogmoedig? Heere, u belooft mij dat ik toch de vrede van u in mijn hart krijg, als ik bij u bekend maak. Dat zegt hij. En wat God zegt, hij die beloofd heeft, is getrouw die het ook zal doen. Dus daarom kan je die teksten ook bij hem bekend maken. Want daar zoekt hij naar met de Heilige Geest. Dus niet bidden en hij geeft voorspoed. Waarom niet? Wat heb jij nog meer nodig eigenlijk? Efeze 1 vers 3. Ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. En wij zullen met voedsel en dak tevreden zijn. Ik weet, het is makkelijk praten. Want ja, wij zijn nu ook bezig. Onze tuin, nou ja. Daar moet ook wat aan gebeuren. En nou, Jaap, jij bent ook net verhuisd. Nou, je weet, dat kost allemaal een hoop geld. Ja, ik kan ook zeggen, nou ja, laat me zitten hoor. Dan laat me gewoon in zandvlakte. Ik ben zo matig ben ik wel. Weet je wel, dus je kan ook zonder. Je kan zonder allemaal mooie dingen. Je kan ook zonder een pakket voeren. Je kan allemaal zonder voedsel en dak. Ik weet het. Maar goed, dat moet iedereen voor zichzelf in zijn eigen gemoed verzekerd in zijn. Ja? Maar daar zit de rust en vrede natuurlijk niet in. Maar daar kunnen we ons wel heel erg op gaan focussen. Ja? Ik wil het goed en leuk hebben. Snap ik wel, dat wil ik ook natuurlijk. En wij leven in de maatschappij dat je dit soort dingen allemaal kan doen. Ja? Maar... En je moet er goed beseffen dat wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Hoe realistisch is dat voor jou? Ja? Hoe realistisch, hoe voldoende is dat voor jou? Ja? Het is goed om over na te denken. En daar moet je je weg in vinden. Maar één ding weet ik zeker. Ik hoef niet te bidden dat hij mij voorspoed geeft. Ik weet ten eerste, ik ben tijdelijk hier en ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. Is dat geen heerlijke rust en zekerheid en ik ben verzegeld? Dat zit gewoon goed. Hoef ik me geen zorgen over te maken. En hij is altijd met mij. En hij helpt mij in de moeilijke omstandigheden. Niet dat hij voorspoed geeft. Maar dat ik... Ja, Paulus zegt ook over de Filippenzen. Ze hebben voor hem gezorgd. Toch? Toen hij in de gevangenis zat. En hij zegt... Ik heb het allemaal meegemaakt. Voorspoed, tegenspoed. Weinig hebben, veel hebben. Maar in alle omstandigheden ben ik te boven gekomen. Dankzij hem die mij kracht geeft. En hij is dankbaar voor de Filippenzen dat ze aan hem gedacht hebben. En dan zegt hij ook, mijn God zal u noodrust vervullen. Hé, wat voor behoefte heb ik nog eigenlijk dan? Nou, eten en drinken, dat is normaal. Als er vluchtelingen zijn, eerst geef je een dak en voedsel. Maar de andere behoefte die ik als gelovige nodig heb, dat is het geestelijke noodrust. Ja? En daarin, ik wil hem toch even lezen en dan sluit ik dus ook af. Filippenzen 4, ik dacht dat heel mooi uit mijn hoofd te zeggen. Maar. Filippenzen 4, vers. Kijk, ik vermag alle dingen, vers 13. En in vers 14 zie je, ze hebben met zijn verdrukking gemeenschap gehad. Ze hebben aan hem gedacht en er is iemand gekomen die heeft hem voorzien van fysieke dingen. En in vers 15 zie je, ze hebben voortdurend aan hem gedacht. In vers 16 in Thessalonica hebben ze ook hem dingen gezonden tot noodrust. Wat voor noodrust? Dingen die je nodig hebt. Dat betekent, dat is fysieke hulp. Niet dat ik die gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Ik heb alles ontvangen. Al dat geld, kleding misschien en wat voor dingen meer. En ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was. Zo werkt het lichaam van Christus, ja? Zo werkt God via het lichaam van Christus. Als een welriekende reuk, een aangename offer aan de goden welbehagelijk. Doch, of maar, mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw noodruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Hij zal naar zijn rijkdom al uw noodruft, behoefte of gebrek vervullen. En dan spreekt hij over alle geestelijke noden. Ja, en dat zal hij doen. En zo helpt hij en zo versterkt hij ons. Dus we hebben de geestelijke noden. En voor het werk, voor een dak en voedsel, moeten wij wel werken. Toch? Moeten werken. Als je niet werkt, zou je niet eten. Dus daarom ook, dat is ook al zo'n tekst dat je denkt, oh, gaat hij me daar niet bij helpen? Nee. Jezus, we moeten werken. En als er door omstandigheden is, met Maarten ook, die had toen ons hele huis afgebrand, helpt niks meer. Toen zijn we als gemeente gelijk, boem, in actie gekomen, geld gegeven en dan kon hij alles van kopen. Fysiek geholpen. Maar God ging het niet doen voor hem. Maar wij hebben als leden van elkander zorg voor elkaar gedragen. En zo werkt dat. Nou, dus Romein 8 vers 26. Zo moet je dat dus verstaan, ja. Dat is, als je dit weet, nu weet je hoe je moet bidden. Nu weet je hoe hij jou helpt. En dan heb je ook geen valse verwachtingen meer. Dat is in de geest bidden. In overeenstemming met zijn wil. En je weet nu hoe hij je helpt. Hij helpt jou in je hart. Daar ligt de versterking. En dan krijg je dus, dat is nou precies wat Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg, nog de Heere geeft u verstand in alle dingen. Nu krijg je verstand ook hierin. Heel veel gelovigen hebben geen verstand in het gebed helaas. Omdat ze natuurlijk de Bijbel alles bij elkaar doen. En dan krijg je, hé, hij helpt daar wel fysiek. En dan kom je dus in de verwarring. Dat hebben wij niet. Geen valse verwachting. Ik heb wel een geestelijke hulp door de Heilige Geest. En hoe? Door het evangelie van Gods genade. Nou, oké, dat was het. Wij hebben niet meer de onzekerheid en de onwetendheid bij het bidden. Nee, dat heb ik niet meer. Dat is volledig verdwenen. Ik heb nu de Heilige Geest. Ik weet het woord en waar het recht te snijden. Als ik dat niet had, dan zal het waarschijnlijk ook weer zo geweest zijn met de veelheid van woorden. Bidden als de heidenen, want zij denken door een veelheid van woorden en herhalingen constant daardoor verhoord te worden. En dat zijn typisch mensen, ook onder de wet, ook gelovige christenen. Want ja, dan ben je maar aan het vragen. En aan het vragen dat hij dan maar mag helpen. En dan maar kinderen ook, hè, die kindertjes die blijven zeuren. Want dan denk ik, nou op een gegeven moment wordt paard wel zat. En die zegt, nou oké, ga maar. Dan krijg je toch zo'n zin. En zo denken wij dan kinderlijk. Dus ja, nogmaals. De Heilige Geest zal dus ons gebed. Met de teksten. Want die heb je nodig. De woorden van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal dat in contact brengen met de Vader. En op die manier zorgen voor de versterking. Met andere woorden, het gebed, als we dat brengen bij Hem. Hij doorzoekt onze harten. En wij komen met het woord. De tekst die we ook nodig hebben voor het woord. En dan zal je zien, want, ja, ik zeg het maar heel simpel. Dan krijg je die klik, net of je een stekker in een stopcontact steekt. En dan boem, komt de stroom uit. En dan zie je, dan wordt het woord van God, wat wij bij de Heer brengen, wordt door de Heilige Geest in ons harten geactiveerd. En zo werkt dat. Nou, ik vind het een mooie zegen dat ik dat altijd zo mag lezen. En dat ik ook weet, wat kan ik nou wel en niet verwachten en bidden. En dat staat hier. Vader, wil u danken voor de duidelijkheid die uw woord geeft. En dat u ook uw geest hebt gegeven. Om niet alleen om het lichaam te overwinnen, Vader, het vlees. Maar ook om ons te helpen in omstandigheden die tegen ons zijn. En dat we die inwendige versterking mogen hebben. Vader, we weten, we krijgen eenmaal dat nieuwe lichaam. En dan zijn we voor u bij altijd. En dan zijn we er voor eeuw van verlost. Maar we leven nog in deze zondige wereld. Dus dank u wel voor het woord, rechtgesneden en de Heilige Geest. En dat we daardoor weten hoe wij nu moeten gaan bidden. In Christus' naam, dank u voor die hulp. Amen.